Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het eerste en het laatste vers van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, en doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. 1 en 14 van 139. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit de psalmen, de 86ste. Psalm 86. En na de schriftlezing zingen we het 8ste vers uit de berijming van Gods wet. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uw naasten is. Het 8ste vers van de berijming van de wet. Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O gij mijn God, verlos uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel van uw knecht, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want gij, Heere, zijt goed en gane vergevende en van grote goede tierenheid alle die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren. Merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren, want gij zijt groot en doet wonderwerken, gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Heere, mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven en ik zal uw naam eren in eeuwigheid, want uw goede tierenheid is groot over mij en gij hebt mijn ziel uit het onderste van het graf uitgerukt. O God, de hoovaardigen staan tegen mij op en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel. Ze stellen u niet voor hun ogen, maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos de zoon van uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien en beschaamd worden, als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. We doen uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond komen we bij de 44ste zondag van onze catechismus. Daar wordt allereerst in het eerste stukje van die zondag een verklaring gegeven van het tiende gebod van Gods wet. Dat tiende gebod luidt, zoals u weet: gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan wordt er in vraag 113 gevraagd: wat eist van ons het tiende gebod? En het antwoord is dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Zover. Laten we samen bidden. Genadige God, laten we, als we vanavond tot u naderen in ons gebed, bij u ook gehoor vinden. Wilt u ons ook in gunst aanschouwen? En wilt u ons ook geven, Heere, wat we nodig hebben? We danken u ervoor dat we weer in de kerk mogen zijn, dat de gelegenheid er weer is, dat de vrijheid ons nog altijd gelaten wordt, dat de mogelijkheden nog altijd bestaan om op te gaan naar uw huis, om daar te horen naar wat uw woord ons te zeggen hebt. We danken u ervoor, Heere, dat u ons de middelen der genade nog geeft. Dat zijn ook geen vanzelfsprekende dingen. Als u naar recht zou doen, als u ons zou geven naar verdiensten, dan waren we allang van die genademiddelen beroofd. Dan wisten wij de weg niet en dan zouden we er ook nooit van weten. En dan hoorden we niet wat tot onze vrede dient. We zouden het ook nooit gehoord hebben. Dan zou er ons ook nooit iemand op ons levenspad zijn gekomen die ons had aangespoord, dient de Heere. En we zouden niet weten wie de Heere was. Heere, dan waren we ten aanzien van die dingen allemaal onkundig gebleven. Maar het heeft u behaagd om ons van deze dingen wel op de hoogte te stellen. En we weten er wel van en we worden er keer op keer ook nog weer aan herinnerd en bij bepaald. En aan de pogingen die gij doet om ons tot bekering te brengen en ons te roepen tot het eeuwige leven, ontbreekt het niet. Heren, laten wij dat toch alles ook op de juiste waarde mogen schatten. We zijn van die mensen die ook uw zegeningen zo gedachteloos aanvaarden en gebruiken. En die heel veel, alles weliswaar van u de Heren ontvangen hebben, maar die daar van nature zo weinig of helemaal niets tegenover plaatsen. En toch, Heere, hebt u er recht op als de schepper van ons leven, als de onderhouder van ons lot, als de God die in zoveel dingen al voorzien hebt. En zeker als die God die uit vrije goedheid ons met de weg der zaligheid bekend gemaakt hebt, toch hebt gij er recht op dat ons hart er nu ook helemaal alleen voor u zal zijn. En dat niet alleen ons hart, maar ook alle uitgangen van ons hart op u en op uw eer gericht zullen wezen. Heren, daar hebt u inderdaad recht op en dat mag u ook van ons allemaal vragen. U vraagt dat ook van ons. Alleen al door uw heilige wet te besluiten met datgene wat het tiende gebod ons zegt en we staan daar vanavond bijzonder bij stil. Alleen al door dat gebod claimt u ons ganse leven. Heren, laten we dat verstaan. En laat ons antwoord daarop zijn. Dat gebed verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. O God, wij vragen u om de verlichting door uw Heilige Geest. Als we dit gebod met elkaar gaan overdenken. We hebben bij negen geboden al stilgestaan. En keer op keer was het resultaat hetzelfde. We stonden iedere keer weer schuldig. Gaat het vanavond om dat tiende gebod, dan zal uiteindelijk ons aller conclusie weer geen andere kunnen zijn dan dat we opnieuw moeten belijden dat wij ook op dit punt beneden de maat zijn gebleven. Schuldig staan, dat er ook op dit terrein zoveel is, ja misschien nog wel meer op dit terrein dan op alle andere terreinen, dat ons zo duidelijk in gebreken stelt, dat wij uw gramschap daarom alleen al waardig zijn. Heere, doe ons in verootmoediging die boodschap aanvaarden en doe ons des te meer ons bewust zijn hoezeer wij het verzoenend werk van de Heere Jezus nodig hebben. En hoezeer wij ook het werk van uw Heilige Geest, dat vernieuwende werk van binnen in ons leven nodig hebben. Zal er ooit nog iets van komen, Heere, om zo te leven dat u erin verheerlijkt wordt? Zal dat ooit in ons leven echt gestalte krijgen, dan zijn wij toch wel heel bijzonder aangewezen op het werk van de Heilige Geest. Geef ons dat ook te verstaan. En mag het dan vanavond ons aller verzuchting zijn, voor het eerst of bij vernieuwing, dat gij ons uw geest zou willen schenken. En dat wij door die geest ook zouden geleid worden in de weg van uw inzetting. Ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamd mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkzaam waar geweest, hoe uw geboden, ook dat laatste, mij tot uw liefde wekken. En dat doen de geboden immers, Heere. Die geboden stellen u ons voor ogen, de wetgever, en ge zijt zo'n goede God. En uw geboden zijn zo goed en zo heilzaam. En de bedoelingen die gij met uw geboden, met uw gehele wet hebt, is zo'n goede bedoeling. Het is allemaal gericht op het welzijn van mensen, op het beschermen van mensen, op het mogelijk maken van een leven hier op aarde. Uw geboden hebben die bedoeling, heren. Niet dat wij langs die ladder zalig zouden kunnen worden en de hemel zouden kunnen beklimmen. Maar uw geboden hebben toch wel de bedoeling om ons te beschermen, om ons te omtuinen. En om ons eraan te herinneren hoezeer wij die wetsvervuller, de Heere Jezus Christus, nodig hebben. En die is er toch ook. En tot hem worden we genodigd en geroepen om met zonde en schuld en met ongerechtigheid en met al de verdorvenheid ook van ons bestaan bij hem een plaats te zoeken waar hij in zijn grote ontferming tot zondaren zegt: uw zonden zijn u vergeven. Heere, laat uw geest ons leiden en in ons wonen en mogen we zo een gezegend uur uit uw hand ontvangen. Wilt u overal zijn waar uw woord gepredikt wordt? Laat dat woord van u niet ledig tot u wederkeren, Heere. Wilt u er gebruik van maken en wilt u uw naam erdoor verheerlijken? Heere, want al wat gij wrocht zal inderdaad juichen tot uw eer. En zo is het toch ook uw bedoeling. Geef dat dat dan inderdaad ook gebeuren zal. Denk aan uw knechten die gij geroepen hebt. Denk aan degene die opgeleid worden om straks in uw wijngaard te arbeiden. En geef alles wat nodig is om een goed gerucht van u, o Heere, te verspreiden. En geef dat de verkondiging van uw woord, waar die ook geschieden mag en in welke vorm die ook komen zal, dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van uw heerlijk rijk. Laat het in deze wereld weten, Heere, dat gij een arbeid op u genomen hebt en dat u niet zult rusten voordat u heel dat werk ook zult hebben voltooid. En dat er niet één van al degenen die gij geroepen en verkoren hebt, dat er niet één van zulken zal achterblijven. Heren, daarom gaat uw werk nog door. U bent nog niet klaar met het vergaderen van uw gemeente. En omdat u er nog niet mee klaar bent, daarom gaat ook de prediking nog door. Heren, laat dat dan inderdaad ook zo zijn dat door de prediking van het evangelie er nog vele zouden mogen worden getrokken. Het is ons niet gegeven om in het boek des levens te lezen, Heren. En wij kunnen de namen van hen die u van eeuwigheid gekend hebt niet nazeggen. Het is ons niet toegestaan om daar ook over te speculeren. Maar wat we u wel mogen vragen, op grond van de wetenschap dat uw werk nog niet klaar is en dat uw Sion nog niet compleet is, laten er nog velen mogen getrokken worden en laten er nog velen mogen worden gewonnen voor u en voor de dienst van de Heere Jezus Christus. En wilt u dan ook onder ons volk opnieuw vragen naar u en naar uw sterkte bewerken en geven dat er een honger en een dorst mag zijn om te horen de woorden der zaligheid. Denk aan alles wat op uw zegen wacht, Heren. Niet alleen in de verkondiging van het evangelie, maar ook in andere activiteiten die verricht worden om het evangelie uit te dragen. Heren, ook als met de daad iets mag worden betoond, iets mag worden getoond van de barmhartigheid van de Heere Jezus Christus. We denken aan wat we dan ook wel het werk der barmhartigheid noemen, gericht op het lenigen van de nood van mensen die lijden. Heren, wilt u in alle ziekenhuizen en allerlei andere inrichtingen en instellingen ook nog met uw gunst aanwezig zijn? Wil nog het lijden verlichten, wil de moeite nog wegnemen, wil nog zegen geven over de middelen die gebruikt worden, wil het werk wat daar gedaan wordt, en zeker als dat gebeurt vanuit een christelijke instelling en bewogenheid, nog tot zegen stellen voor hen die daarin een taak gevonden hebben. O Heere, laat ook in deze weg nog iets van uw goedheid openbaar komen. We bidden u ook voor hen die psychisch lijden. En laten we dat toch ook nooit geringschatten, Heere, dat er mensen zijn die in de geest ziek zijn en die gebogen gaan onder een zwaar kruis, wier levenspad zo donker is en die vaak geen zicht, geen uitzicht en geen licht en geen moed meer hebben. Wil met uw ondersteuning toch nabij zijn, Heere, en geef dat er ook voor dat lijden nog verlichting zou mogen wezen. En wilt gij die duisternissen die de ziel zo kunnen omringen ook nog wegnemen. Wilt u ook zijn met hen die in geestelijk opzicht onder een kruis gebukt gaan, die met een speciale zonde misschien moeten worstelen of met een zondige geneigdheid en die daar veel strijd mee hebben. Mensen die misschien vanuit het verleden van alles met zich meedragen en die geschonden zijn en die de moeite van het leven op een bijzondere manier ondervinden, waardoor ook hun geestelijk uitzicht als het ware weggenomen kan worden. Heren, er zijn zoveel dingen waar de zonde achter zit. De gevolgen van de zonde zijn vaak ook zo verschrikkelijk. En de duivel heeft zoveel macht en die kan van al die dingen gebruik maken. Heren, laat uw barmhartigheden toch ondervonden worden van u. O Heer Jezus, lezen wij in het evangelie dat melaatsen tot u kwamen en ze werden genezen en blinden kregen het zicht en doven kregen het gehoor, bezetenen werden verlost en van wat ziekte en van wat kwaal ze ook bevangen waren, Heere, er was bij uw hulp en er is bij uw raad geweest en gij hebt er zoveel in uw barmhartigheid geholpen u toen u rondging. Goeddoende en genezende alle ziekte en kwaal onder het volk. En u bent u toch immers nog dezelfde. Laat uw gunst en uw barmhartigheid gezocht en ervaren mogen worden. Heren, zo leggen wij onze noden voor u neer. En we bidden dat ge ze genadig vervullen wilt. Zoals u alleen dat kunt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 19e psalm, het 4e en het 6e vers. Psalm 19, het 4e vers. Des Heren wet nochtans, verspreid volmaakter glans. En het 6e dus krijg ik van mijn plicht. Gij zult niet begeren. We kunnen ons afvragen of dit gebod na alle 9 andere geboden die we met elkaar overdacht hebben nog eigenlijk wel iets nieuws zegt. Zeker als wij onze Heidelbergse catechismus tot leidraad nemen bij het verstaan van Gods geboden. Want u herinnert u dat in de verklaring van de verschillende geboden heeft onze catechismus er keer en keer op gewezen dat de Heere niet alleen maar bepaalde verkeerde daden verbiedt of bepaalde verkeerde woorden verbiedt, maar dat het toch ook in het beleven van de geboden met name om ons hart gaat. Als het gaat over, ik noem maar even een voorbeeld, het 7e gebod, daar wordt niet alleen maar over de zonde van echtbreuk en de zonde van onkuisheid gesproken, maar daar gaat het ook over onkuisse gebaren, woorden, gedachten en lusten. En als het gaat over het 8e gebod, we hebben gezien dat het daar maar niet alleen over diefstal gaat, over allerlei roven en stelen waar de overheid ook de straf op legt, maar dat de Heere ook al die dingen tot zonde tegen het 8e gebod rekent, waarbij wij alleen maar met onze gedachten bezig zijn het goed van onze naaste aan ons te trekken. En zo zou ik bij meer van de geboden Gods kunnen wijzen op de verklaring van onze catechismus, en dan blijkt iedere keer alweer dat ook het gedachtenleven door Gods wet beheerst wil worden. En dat we ook in ons gedachtenleven, in ons gevoelsleven, tegen geen van de geboden Gods mogen ingaan. Nu, dan is de vraag, is dan inderdaad het 10e gebod nog wel een gebod dat iets nieuws zegt? In feite niet. En in feite heeft onze catechismus aan dat 10e gebod het recht ontleend om bij de verklaring van de andere geboden ook dat accent te leggen op wat we met onze gedachten eventueel doen als overtreding van Gods gebod. Wat niet met onze mond gebeurt, wat niet met onze handen gebeurt, maar wat met ons hart gebeurt. Inderdaad, aan dat 10e gebod, gij zult niet begeren, ontleent onze catechismus het recht om ook deze dingen aan de orde te stellen. Maar dan, bij wijze van samenvatting aan het eind van alles, mag dat toch ook nog wel eens een keer extra onderstreept worden, zodat niemand van ons, nadat we naar de wet van God geluisterd hebben, zou kunnen denken wat de rijke jongeling dacht. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Als je voor jezelf geleerd hebt om naar de geboden Gods te luisteren in de zin van, als ik het met mijn mond en met mijn handen maar niet overtreden heb, dan ga ik vrij uit, dan wil dat 10e gebod ons alle uitvluchten ontnemen. Zo ging het bij Paulus. Als u dat bij Paulus eens nagaat in het 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief, en je zou dat ook nog kunnen aflezen uit zijn getuigenis, zijn persoonlijk getuigenis in het 3e hoofdstuk van de Filippenzenbrief, maar in dat 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief, daar zegt de apostel Paulus dat hij niet zou hebben geweten dat de begeerlijkheid zonde was, als de wet niet uitdrukkelijk gezegd had, gij zult niet begeren. Paulus bedoelt daarmee te zeggen, ik zou rustig voortgeleefd hebben met allerlei verkeerde begeerten in mijn hart, en toch de gedachte gehad hebben, naar de buitenkant van mijn leven geoordeeld, alles is zoals het wezen moet, alles is zuiver, alles is in orde, ik leef onberispelijk, want aan mijn handen kleeft geen bloed, en met mijn handen heb ik geen onrecht begaan, en met mijn mond heb ik geen verkeerdheid gesproken, ik heb met mijn lippen niet gezondigd, ik heb een verbond met mijn lippen gemaakt en de geboden Gods niet overtreden. Ik zou gedacht hebben, en zo heeft Paulus gedacht, dat hij naar de wet gerekend en naar de Joodse fariseïstische interpretatie van de wet geoordeeld onberispelijk was. Maar toen kwam het gebod en toen heb ik begrepen dat de wet zegt, gij zult geen niet begeren. En toen heb ik pas gezien dat ook mijn gevoelsleven, dat ook mijn gedachtenleven onder het oordeel van de wet valt. En toen kon Paulus niet meer zeggen wat hij voor zijn bekering wel gezegd had. Namelijk, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wel nu, God wil ons dat oppervlakkige getuigenis ontnemen. Opdat we waarlijk zondaar voor God zullen worden. En opdat we ook met ons onberispelijke, fatsoenlijke, christelijke en ik weet al niet wat voor leven zouden bukken onder het oordeel dat over allen gaat. Opdat de mond van allen gestopt zou worden en opdat we zouden toegeven, opdat we zouden verstaan dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. We zullen naar het tiende gebod gaan luisteren, zoals onze catechismus daar, en dat gebeurt erg beknopt. En dat kan natuurlijk ook, omdat eigenlijk dat tiende gebod in al die andere geboden, in de verklaring daarvan, al weerklank gevonden heeft. Daarom kan onze catechismus er nu erg kort over zijn. Maar we zullen er niettemin toch afzonderlijk bij stilstaan, voordat we naar die laatste vragen en antwoorden van zondag 44 en van dat deel van onze catechismus waarin het over de wet gaat, zullen gaan. Als onze catechismus dat tiende gebod verklaart, dan valt u en mij bij het nauwkeurig lezen op dat het hier, en dat is denk ik het centrale woord, dat het hier over ons hart gaat. Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden, en dan komt het weer, van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Ik ga met u dat gebod lezen aan de hand van wat onze catechismus aanreikt door tweemaal over ons hart te spreken. Ik wil met u dit gebod gaan overdenken aan de hand van drie woorden uit de schrift, drie korte aanduidingen uit het woord van God, twee uit het boek Spreuken en één uit het boek van de Psalmen. Het eerste woord uit Gods woord voor vanavond vindt u in Spreuken 4, vers 23, deze woorden: behoed uw hart. Tweede woord is eveneens uit het boek Spreuken en dat is in hoofdstuk 23. En daar de woorden uit vers 26, mijn zoon, geef mij uw hart. En tenslotte het woord uit Psalm 86, wat we vanavond hebben gelezen, dat gebed van de dichter, vers 11, laatste deel van vers 11 van Psalm 86, verenig mijn hart. Behoed uw hart, zegt God. Geef mij uw hart, zegt de Heere ook. En verenig mijn hart, dat zegt Gods kind. U weet, dat woord hart komt in die drie teksten ook voor, maar dat zijn ook nog weer niet de enige teksten uit het woord van God waar dat hart ter sprake komt. U weet, het hart is in de Bijbel nogal eens een keer het onderwerp. Het is ook het centrum van ons leven. En dan spreekt de Bijbel niet over ons hart in medische termen. Dan wordt over het hart niet gesproken op de manier waarop een bioloog dat doet. Maar dan wordt over het hart gesproken in de geestelijke betekenis van het woord. Dat doen wij trouwens ook. Wij kunnen natuurlijk ook over ons hart spreken als over die pomp die wij in ons lichaam hebben en die voor de bloedcirculatie zorgt. Zo kun je natuurlijk inderdaad op een medische of op een biologische manier over je hart spreken. Maar wij hebben in onze taal ook allerlei uitdrukkingen waarin dat hart op een andere manier gebruikt wordt. Waarbij het een figuurlijke, waarbij het een, wilt u, een geestelijke betekenis heeft. Als van iemand gezegd wordt, hij heeft zijn hart daarop gezet. Dan bedoelen we daarmee, hij is daar helemaal bij betrokken. En dat is het waar hij alle aandacht aan schenkt en wat hij bereiken wil in zijn leven. Of als je het hebt over mensen die hun hart verloren hebben. Die, ja, bij wijze van spreken hun hart kwijt zijn geraakt doordat ze het aan iemand of aan iets gegeven hebben. Dat gaat natuurlijk over een hart in de figuurlijke zin van het woord. Nou, zo heeft de Heere in zijn woord ook menigmaal gebruik gemaakt van die uitdrukking het hart. Zo is dat natuurlijk ook bij die woorden uit Spreuken 4, behoed uw hart. Dat hart moet dus bewaakt worden. Een mens moet naar de hartbewaking. In figuurlijke zin ook. Waarom? Dat woord uit Spreuken zegt dat erbij. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. En dat heeft de Heer Jezus gebruikt. Ik denk dat dat mogelijk ook in de gedachten van de Heer Jezus geweest is. Toen hij die woorden sprak die we in Markus 7 bijvoorbeeld terugvinden. En ik heb die woorden in verband met de prediking van de wet en van de geboden al eens eerder gebruikt. Toen de Heer Jezus zei, uit het hart des mensen komen voort. En toen noemde hij die zonden, die overtredingen tegen de verschillende geboden van Gods wet. Nou, dat is dus wat Spreuken 4 ook zegt. De uitgangen des levens zijn uit het hart. Of dat hart van ons ook een belangrijke functie heeft. Het centrum van ons bestaan. Wat we doen, doen we omdat dat allemaal in beginsel al tot stand gekomen is in ons hart. Wat we zeggen, zeggen we terwijl het ontstaan is uit ons hart. Daar zijn de overleggingen, daar zijn de gedachten, daar wordt alles als het ware klaargemaakt. En wat God doet, dat is dat hart aanzien. Zien hoe dat hart eruit ziet. En hij weet dat ook. Laat dat dan allemaal voor mensen verborgen zijn. Zelfs de diepe schuilhoeken van ons hart zijn ook nog voor onszelf menigmaal verborgen. En soms kom je tot je ontsteltenis, tot je ontnuchtering, tot de ontdekking dat er dingen in je hart leefden, dat er dingen uit je hart konden opkomen waar je nooit eerder aan gedacht had. En je kunt op dat moment ook wel eens van jezelf schrikken dat er zulke dingen ook bij je op kunnen komen en in je hart kennelijk leven. Maar God doorgrondt ons hart volkomen. We kunnen, ik zei, voor de mensen nog een hoop verborgen houden. En voor de mensen soms nog heel wat netter zijn dan we in wezen zijn. We kunnen zoveel schijn ophouden en we kunnen nog zoveel camoufleren. En we kunnen een ander zo makkelijk nog een rat voor ogen draaien en een gunstige impressie van ons geven. Maar voor de Heere zijn alle dingen naakt en geopend. En hij weet wat dat is, dat hart van ons. En daarom kon hij die rijke jongeling ook in één keer ontdekken. Daar had iedereen nou een gunstige indruk van die rijke jongeling. En hij had het van zichzelf ook. Daarom zei hij het ook, ik heb al deze dingen onderhouden van mijn jeugd af aan, toen de Heere Jezus hem de geboden voorhield. Hij zei, ja, maar dat zit wel goed. Ik ben altijd een best oppassende jongen geweest. Ik ging niet uit het spoor als mijn vader gezegd had, joh, dat doen wij niet en dat past ons niet, dan deed ik het ook niet. Ik ben altijd gewillig geweest om naar de geboden Gods te leven. En ook toen ik niet meer thuis was, toen ik uit het ouderlijk huis was, toen heb ik me altijd nog herinnerd, alles wat ik van huis uit meegekregen heb en wat me in de synagoge is voorgehouden. En dat is ook de keus van mijn leven geworden, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Al die geboden, die heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En hij zei dat. En hij kon dat ook alleen maar zeggen, omdat hij tenslotte nog nooit iets gezien had van wat er in zijn hart leefde. Maar dat onthult de Heer Jezus hem. Alleen, het draagt bij deze rijke jongeling geen vrucht. Jezus ziet dat hart. En Jezus ziet in dat hart zonde. Tegen alle geboden. Hij wijst de zonde tegen al die geboden niet uitdrukkelijk aan. Hij wijst slechts die ene zonde aan, tegen het eerste gebod. De Heere wil alleen maar zeggen, ik zal ze eens nagaan, die geboden. En alleen al bij het eerste gebod ontdekt hij deze rijke jongeling aan zijn afgoderij. In de vorm van de vele goederen die hij lief had. En waar hij zodanig aan vast zat, dat het hem een te zware opgave was om met die afgod te breken. Hij had vele goederen. En nou heeft de Heere daar geen bezwaar tegen dat iemand vele goederen heeft, als we ons hart er maar niet op zetten. En dat was nou juist zijn probleem. Hij zette zijn hart er wel op. En hij was er zo aan verbonden, dat zijn hart daar zo aan verkleefd was, dat toen de Heere Jezus tegen hem zei, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen en ge zult een schat in de hemel hebben, dat hij toen bedroefd heen ging. En dat hij die schat in de hemel liever opgaf, liever prijs gaf dan zijn aardse bezittingen die voor hem zo belangrijk waren. Kijk, daar heb je de zonde van het hart op het terrein van het eerste gebod. En toen ging hij al bedroefd weg. Toen hoefde de Heere Jezus niet eens het tweede gebod geestelijk te verklaren. En het derde tot en met het laatste gebod. Maar het probleem bij hem, met al zijn vroomheid en met al zijn deugdzaamheid en met al zijn goede naam en met zijn vooraanstaande positie in het Jodendom, met alle respect dat de mensen voor hem hadden, het probleem van deze man was, zij was een vreemdeling voor God en zijn hart. Dat kende hij niet. En daar ligt nou juist de verklaring van alles. En dat is nog zo, dat was bij Paulus zo en dat is bij al die mensen zo, die van zichzelf nog een vrij gunstige gedachte hebben en die nog zich op beroemen op allerlei wat zij in de dienst des Heeren en in zijn koninkrijk hebben gedaan. Weet u wie het ook wist, dat dat hart van die rijke jongeling niet deugde? Weet u wie het ook weet, hoe ons hart eruit ziet? God en Satan. Satan weet ook de geweldige, belangrijke betekenis die ons hart heeft. En daar heeft hij ook gebruik van gemaakt. Direct al in het begin, Adam en Eva hadden God lief. Adam en Eva gehoorzaamden de Heere. En dat was geen opgave voor hen, gans en al niet. Dat was hun een vreugde, want hun hart was rein. En hun hart was goed. En hun hart was vervuld met alles wat goed en rein en zuiver en heilig was. Was nog nooit één kwade gedachte tegenover God in hun hart opgekomen. En al hadden ze de wet van God nog niet, die hoefden ze ook nog niet te hebben, in die vorm zoals wij die kennen in de 10 geboden. Maar er was wel een ingeschapen wet. Er was wel een norm die God had aangelegd in hun leven. En ze hadden gans en al geen moeite om zich daarnaar te voegen. Want Gods gebod was voor hen heilig. En Gods wil was voor hen heilig. En dus hoefden ze nooit één verkeerde gedachte voor God te belijden. En daarom, toen de duivel kwam met zijn verleiding, toen heeft die verleiding ingezet met het zaaien van twijfel in het hart van Eva. En het eerste wat Eva verkeerd deed, dat was niet die vrucht plukken en eten. Dat was ook nog niet eens opzien naar die boom en zien dat die verstandig, begeerig was om verstandig te maken. Maar de eerste zonde die in Eva's hart opkwam, was een zonde met de gedachten. Ze ging met de daad twijfelen aan wat God gezegd had. Dat wil zeggen, ze ging het woord van God verdenken. Kwade gedachten omtrent de Heere kwamen in haar hart op. Het zaad was gestrooid, het zaad kwam op. En toen ze anders ging denken, toen ze anders ging voelen, toen ze andere gedachten over God ging krijgen, toen ging ze het gebod van God omtrent die boom der kennis des goeds en des kwaads ook in een ander licht zien. En toen vond ze het niet eerlijk van God dat die boom voor hen verboden was. En toen ging ze nog eens kijken naar die boom, en die boom was juist zo mooi. En als je van die boom zou eten, dan zou je inderdaad een stuk vooruitkomen, begeerig om verstandig te worden. En toen, ja, en dan ben je al bij de vierde of de vijfde stap. Toen stak ze haar hand uit, en toen plukte ze die vrucht, en toen nam ze van die vrucht, en ze at ervan, en toen ging ze naar Adam, en ze gaf hem ook van die vrucht, en hij at ook. Maar het is in het hart begonnen. Het is in het hart begonnen. En dan gaat het van het hart uit naar buiten. Daaruit zijn de uitgangen des levens. Nu, en nou is ons hart al verdorven als we op de wereld komen. Dat is het grote verschil tussen Eva en Adam enerzijds en de nakomelingen van dat eerste mensenpaar anderzijds. Hun hart was nog zuiver. Donze is het niet. Is het nooit geweest ook. We hebben van meet af al, vanwege het feit dat wij de kinderen van deze eerste zondaren zijn, een hart dat niet deugt. Een hart waar het woord van God nogal een scherp oordeel over velt. U weet die woorden uit Jeremia 17. Arglistig is het hart. Dat is geen beste diagnose die de hemelse medicijnmeester van ons hart stelt. We hebben een slecht hart, gemeente. Een door en door slecht hart. Dodelijk is het. Wie zal het kennen? Met zo'n hart lopen wij. Als een mens in het natuurlijke, in het lichamelijke zo'n hart heeft dat door en door slecht is en gebrekkig, dodelijk is, dan kun je elk moment verwachten dat het einde komt. In geestelijk opzicht hebben we zo'n hart. En daarom doen we ook zoveel verkeerds. Daarom spreken we ook het verkeerde, daarom denken we het verkeerde, daarom doen we het verkeerde. En hoezeer dat ook gecamoufleerd kan worden, voor de ogen van God is ons hart een poel van ongerechtigheid. En soms valt het masker ineens af. Soms staat God het toe. Dat zeer fatsoenlijke mensen die te goede naam en faam bekend stonden, ineens zonder masker, zonder vroomheidsmasker, geontmaskerd worden. En dan kun je zien wat er uit het hart voortkomt. Kijk nou niet vreemd op als dat wel eens gebeurt. Het zou u en mij ook kunnen gebeuren. En wat wordt er dan zichtbaar? Wat wordt er dan zichtbaar? Als God dat zou toelaten dat op uw en mijn voorhoofd geschreven stond wat we zo al wel eens denken of gedacht hebben, wat we wel eens uitgebroed hebben, wat we wel eens aan zondige lusten en vuige begeerten in ons hebben op laten komen. Moet u niet zeggen, had u dat nou van die en die verwacht? Ja, waarom zouden we dat nou niet verwacht hebben? Dat zit er toch in? Heb u het nooit gezien? Hebt u het nooit gezien? Nog altijd een vreemdeling voor God en uw hart gebleven. Is het deksel nog nooit? Is een klein stukje opgelicht? Als dat gebeurt, dan huivert een mens. Daar ligt zoveel opgetast dat de boel in één keer in brand kan staan. Er is zoveel ongerechtigheid dat het onschuldig staat voorstelt voor God. Heb ik dan reden om op een ander neer te zien? Ach, als je jezelf een klein beetje hebt leren kennen, dan heb je nooit reden om op wie dan ook neer te zien. Dan hoef je die fout van de fariseer niet meer te maken. Dat was trouwens ook een fout die hij maakte omdat hij blind was voor zichzelf en niet wist wat hij van binnen was. Als hij in die gelijkenis kennelijk op die tollenaar, ja die tollenaar, neerziet uit de hoogte. En op alle zondaars neerziet uit de hoogte. Als hij tegen God meent te kunnen zeggen, Heere, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen. Dan geeft hij daar alleen maar mee te kennen dat hij een blinde is wat zijn eigen bestaan betreft. Geheel en al blind. En al zullen wij, omdat wij over die fariseërs nooit iets positiefs hebben horen zeggen in de predikingen, dat kan ook niet. Al zullen wij onszelf zo niet prijzen en zo niet voor Gods aangezicht verschijnen met, Heere, ik dank u, wie van ons is helemaal vrij van dat soort hoogmoed? Wie van ons heeft het niet in zich om als hij over een ander iets hoort wat niet deugt en inderdaad niet deugt, om zichzelf dan toch een stukje beter te voelen? We zullen eerlijk met onszelf moeten leren omgaan. En we zullen met David moeten leren zeggen, Heere, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En je weet, David heeft het in die 51ste psalm over die verdorven bron, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. En daarom bidt David, Heere, schep mij een rein hart. Daar begint het herscheppingswerk trouwens ook. Als daar de duivel begonnen is met het verwoestend werk, dan begint de Heere daar met zijn herscheppingswerk. Omdat uit het hart de uitgangen des levens zijn, daarom moet dat hart ook allereerst vernieuwd worden. En dan gaat de Heere daar geen restauratiewerkzaamheden verrichten. Zodat er wat van op knapt, zodat het er een beetje netter uit komt te zien, zodat de scheuren en de barsten een beetje gedicht worden en zodat datgene wat een beetje op instorten stond nu weer wat overeind kan blijven. Maar als de Heere begint met zijn verlossingswerk, dan gaat hij nieuwbouw plegen. En dan ontstaat er strijd. En dan ga je begrijpen wat de Heere bedoelt als hij zegt, behoed uw hart. Behoed uw hart. Zeker als hij daar met zijn genade in begonnen is te werken. Zeker als zijn herscheppingswerk daar aanvankelijk plaats heeft gehad. Behoed uw hart. Satan heeft er een keer beslag op gelegd. Maar nu heeft Gods genade er beslag op gelegd. In het leven van alle die hij tot zich getrokken heeft. In het leven van alle bij wie hij de eerste geweest is. De Heere heeft beslag op dat hart gelegd. En de Heere heeft er nu ook recht op dat dat hart bewaard blijft. Bewaard blijft. Weet u daarvan? Weet u daarvan dat de Heere in uw leven begonnen is? Of is uw hart nog altijd alleen maar het terrein van Satan? En wordt er in uw hart niet veel anders uitgebroed dan zonde en ongerechtigheid? Daar hangt ontzettend veel van af, van het antwoord op die vraag. En u moet die vraag ook niet ontlopen. Dat zou de politiek van de struisvogel zijn. Als je het antwoord op deze vraag probeert te ontlopen. We moeten een keer geopenbaard worden. Toch een keer. Het is maar beter om dan nu geopenbaard te worden, ook voor onszelf. Of mag u weten dat God in beginsel beslag gelegd heeft op uw hart? Dan wel heel bijzonder is het van belang om te luisteren naar dat woord, gij zult niet begeren. Gij zult niet begeren wat van uw naaste is. Niet de minste lust of begeerte tegen enig gebod van God mag in mijn hart immer meer opkomen. Zet toch wachtposten uit bij dat hart. Als het gaat over de vrouw van uw naaste, zet de wachtpost uit. En geef niet zoals David toe, die de begeerte naar de vrouw van zijn naaste ruimte gaf. Als het gaat om het huis van uw naaste, als het gaat om de, ik weet niet wat van uw naaste, wat dat dan ook mogen wezen dat God hem of haar heeft toevertrouwd. En als u voelt dat er, en als het is het alleen maar in het allereerste prilste begin, een begeerte, een verkeerde begeerte oprijst naar datgene wat van een ander is, zet de wachtposten uit. En strijd er biddend tegen, wend mijn oog, Heere, van die dingen die van mijn naaste zijn af. Laat niet de minste lust of de minste begeerte tegen enig gebod van God in mijn hart immer meer opkomen. Laat mijn hart, Heere, toch geheel voor u zijn. Toegewijd aan uw dienst. Want u hebt er en u bent de enige die er recht op heeft. Blijf bij de zonde vandaan. Blijf bij de verleidingen tot zonde vandaan. Blijf weg van die plaatsen waar de zonde meer greep op u zou kunnen hebben dan ergens anders. Geef uzelf geen gelegenheid, ook niet door in de afzondering te gaan, om uw gedachten de vrije loop te laten, om tegen welk gebod van God dan ook, al is het alleen met verkeerde lusten te zondigen. Behoed uw hart en neem alle middelen te baat. Want de Heere zegt, zalig zijn de reinen van hart. Laten we dan toch beseffen dat ons hart zo kostbaar is. En als u met een of ander kostbaar voorwerp van het ene adres naar het andere gaat, dan kiest u toch ook niet de drukste straat met het meeste gewoel van allerlei mensen, waar u gevaar loopt dat dat kostbare, breekbare ding dat u vervoeren moet in de kortste keren ook inderdaad stuk gaat. Dan gaat u liever een straatje om. Al is dat misschien een stuk om ook. Om dat kostbare voorwerp onbeschadigd op de plaats van bestemming te brengen. Ga dan liever ook in geestelijk opzicht een straatje om. Behoed uw hart. Maar u zegt, hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik nou mijn hart zodanig beschermen dat niet de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in mijn hart immer meer zal opkomen? Hoe moet ik dat nu bewerken, dat ik te allen tijden van ganser harte aller zonde vijand ben en lust alleen tot alle gerechtigheid zal hebben? Hoe moet ik dat nou doen? Ben ik daar nou toe in staat? Je kunt wel praten over een straatje omgaan om dat kostbare hart veilig te vervoeren. Je kunt wel spreken over wachtposten betrekken en over allerlei verleidingen vermijden. Maar wat zijn wij voor mensen? Is dat mogelijk? Kan ik ervoor zorgen? Kan ik dat? Dat er geen lust of gedachte tegen enig gebod in mijn hart zou opkomen? Het is ervoor dat ik er erg in heb. Ik hoef er niet eens naar te zoeken. Ik hoef er mijn best niet voor te doen. Het komt zo in één keer van buitenaf, van binnenuit omhoog. En mijn gedachten zijn alweer bezoedeld en bezwadderd. Ik hoef daar mijn best niet voor te doen. Dat is zo innerlijk natuurlijk in mijn zondaarsbestaan. Zelfs na ontvangen genade door de overgebleven zonde en de oude mens die niet ophoudt met al zijn pogingen om me tot zonde te brengen. Dat is zomaar gebeurd. Verkeerde neigingen, jaloersheid bij de een, afgunst bij de ander, verkeerde begeerte bij een derde. Ja. En toch doet de Heere van dat woord behoed uw hart niets af. Je kunt wel zeggen, ik kan het niet. Maar daarmee is dat gebod niet krachteloos gemaakt. We kunnen het misschien wel denken. Maar het blijft er staan en het blijft Gods eis en het blijft Gods recht. Het moet wel gebeuren. Maar hoe dan? En als het niet gebeurt, dan is dat een nieuw bewijs van mijn ongehoorzaamheid. Als het niet gebeurt, wat voor verwachting heb ik dan? Wat moet er dan gebeuren? Wel, om te beginnen erkennen dat de Heere er recht op heeft dat heel zijn wet gedaan wordt. Om te beginnen erkennen dat de Heere er recht op heeft dat we inderdaad zo leven dat we geen zonde doen, ook niet met onze gedachten. Erkennen dat de Heere recht is in al zijn geboden en in al zijn inzettingen en dat het gebod heilig is en rechtvaardig en goed. Ga nou nooit denken dat die wet van God te zwaar is. Ga nou nooit toegeven aan de gedachte dat de Heere het wel al te precies neemt en dat wij er misschien toch wel een paar vezeltjes vanaf mogen halen. Ga dat nooit denken, want God is de volmaakte wetgever en die heeft op volmaakte gehoorzaamheid recht en die zal niet tevreden zijn met een mindere dan een volmaakte gehoorzaamheid. De wet is de laatste kans die God een zondaar gegeven heeft. En die wet eist ons hart. Voelt u waar de Heere ons nu brengt? Behoedt uw hart. En we kunnen het niet. En we kunnen het echt niet. En we moeten het toch. En doen we het niet. Dan heeft God alle recht te zeggen. Waarom hebt u het niet gedaan? Wie kan dan zalig worden? Wie kan dan zalig worden? Als je nou eerlijk naar al de geboden geluisterd hebt. En als je nou eerlijk ook naar het laatste gebod van Gods heilige wet geluisterd hebt. Dan is elke vluchtweg afgesneden. Dan wordt de mens helemaal vastgezet. Dan kun je geen kant meer uit. En dan is dat dan Gods laatste woord. Nee, denk nu eens met mij aan dat tweede woord uit Spreuken. Diezelfde God die gezegd heeft, behoed uw hart, zegt, geef mij uw hart. Waarom zou God dat gedaan hebben? Precies om deze reden dat God ook weet dat wij het niet kunnen. En dat het toch gebeuren moet. En wie moet het dan doen? Dan zegt de Heere, laat mij het dan maar doen. Uw hart moet behoed worden. Want oh, daar is zoveel gevaar voor dat hart. En als u het zelf niet bewaren kunt. En als u zelf niet over wachtposten beschikt. En als u zelf niet in staat bent om de zonde weerstand te bieden. En als u niet in staat bent om uw hart te sluiten en dicht te houden voor alles wat het tot zonde kan brengen. Geef mij het dan. Wat een wonder dat God zo'n hart wil hebben. Want er deugt niks van. Ik zei, het is een slecht hart, een arglistig hart, een dodelijk hart. En naar het vuilste van wat we hebben, vraagt God. En hij zegt, geef mij het maar. Omdat hij weet dat als het niet bewaard en behoed wordt, de mens een prooi van het verderf zal zijn. Omdat hij weet dat de mens inderdaad niet in staat is om te waken over zijn hart. En toen zei hij, en hij zegt het in de Heere Jezus Christus, want ik mag die woorden uit Spreuken 23 ook best interpreteren naar al die nodigingswoorden die de Heere Jezus in het Nieuwe Testament gesproken heeft. Dan zegt de Heere Jezus, geef mij uw hart, komt herwaarts tot mij. Zo is God. Hij komt niet alleen met geboden. Hij komt niet alleen met eisen. Hij komt niet alleen met die 10 woorden. Met die 10 woorden die ons geen heil meer kunnen spellen. Omdat ons hart zo slecht en zo verdorven is. Maar hij komt ook met zijn evangelie. En dat is het precies, als hij dat inderdaad toch zegt, mijn zoon. En waarom zou ik daar ook niet aan toe mogen voegen, mijn dochter, geef mij uw hart. Heere, moet u dat hart van mij hebben? Ja, jouw hart. Dat vuile hart, ja, dat vuile hart. Dat hart dat al zoveel kwaad gedaan heeft. Ja, dat hart dat al zoveel kwaad gedaan heeft. Dat hart dat al zo arglistig is. Ja, zegt God, geef mij het nu. En stel het nu niet uit. Wacht daar nou niet mee totdat dat hart nog eerst meer kwaad en ongerechtigheid bedreven heeft. Stel niet uit, geef het mij. En laat mij er dan voor zorgen. En laat mij er de wacht bij houden. En laat mij het dan behoeden. En laat mij het dan ook vernieuwen. En laat mij het dan ook reinigen. Laat mij het, zegt God, herscheppen. Ik heb alle middelen om dat hart. Ik ben tenslotte de hemelse medicijnmeester, niet waar? Ik heb alle middelen om dat zieke, dat doodzieke hart gezond te maken. Hou het dan niet voor uzelf. Blijf dan niet weg bij mij uit mijn hemels hospitaal. Breng het bij mij en laat mij het bewaken. Laat mij het behoeden. Laat mij het verzorgen. Laat mij het in alle opzichten voor mijn rekening nemen. En aan wie kun je het nou beter toevertrouwen dan aan deze hartspecialist? Aan wie? Die gewillig is. Oh, er is voor een mens geen eer aan dat zondaarshart te behalen. Daar is geen kruid tegen gewassen. Daar is geen oplossing voor. Maar de Heere zegt, ik heb een oplossing. Ik weet wat eraan gebeuren moet. En ik ben in staat om dat te doen ook. En toen David dat ontdekte, met zijn hartkwaal, naar de Heere vluchtte, toen zei hij, Heere, schep gij mij een rein hart. Daar heb je nou een mens die geleerd heeft in beginsel zijn hart aan de Heere te geven. Die het zo aan God opdraagt en die zo God smeekt, Heere, genees mij, schep mij een rein hart. En dan laat de Heere ons niet rondtobben met dat onmogelijke van onszelf ons hart bewaren. De God, o gemeente, het is een onbegrijpelijk wonder en ik vertel het u wel, maar ik begrijp het zelf ook niet. De God tegen wie we gezondigd hebben. De God die we buiten ons hart gesloten hebben. De God die we met zoveel daden werken, maar vooral ook met gedachten onteerd en gekrenkt hebben. De God wiens geboden we miskend hebben. Die God, die God, die God zegt tot u en tot mij, geef mij uw hart. Ik ben vleeselijk. Ik moet het Paulus nazeggen, verkocht onder de zonde. En wij dragen een boos bestaan met ons om. En ik kan mezelf niet veranderen. Net zo min als dat een luipaard zijn vlekken kan veranderen, kan ik die geleerd heb kwaad te doen, ooit leren goed te doen. En toch moet het. En de Heere zegt, geef het dan aan mij. Die God die zijn zoon gegeven heeft, opdat hij voor de zonde zou betalen. Die God die zijn geest gegeven heeft, opdat die geest het volbrachte werk van Christus zou toepassen. Die God wil van dat hart van u en mij ook nog een tempel maken waar hij in wil wonen. Dat beeld gebruikt de schrift toch? En dat is nou precies het tegengestelde van wat dat hart van nature is. Hier heb je zover het oost verwijderd is van het west of het west van het oosten. Zo ver is die tempel van de Heilige Geest verwijderd van die broedplaats van ongerechtigheid en dat verdorven heiligdom van de vorst der duisternis wat ons hart van nature is. Maar vanwege de gerechtigheid van Christus en vanwege de gewilligheid van de Heilige Geest zegt God, geef mij dat hart. En wat hij er dan mee doet? Ik zei het u al, hij gaat erin wonen. Hij gaat het vernieuwen, hij gaat het reinigen. Geef mij uw hart. Ja, daar moet het dan van komen. En weet u, dan is geven. Geven. Niet je hart uitlenen voor een poosje. Ook niet ruilen. Maar geven. Het helemaal kwijtraken. En er ook geen hoekje, er geen enkel hoekje van voor jezelf meer reserveren. het helemaal kwijt. Kan een mens dat? Kan een mens dat? Ja, we kunnen de vraag weer stellen, kan een mens dat hart behoeden? Nee, kan een mens dat hart geven? Als de Heere zegt dat we het mogen geven, dan ligt daarachter dat hij het ook wil nemen. Dat hij het ook wil nemen. Zeg dat dan maar tegen de Heere. Heere, ik weet niet hoe ik dat doen moet. Maar neemt u het mij maar af. En wint u me er maar voor in. En dan kom je vanzelf bij dat laatste uit, Psalm 86. Want dan heb je twee keer de Heere horen spreken. En dan mag je daarop reageren. Weer over je hart. En dan heb je zelf ook ontdekt het belang van het hart. Het grote belang. Het moet behoed worden. Kunnen wij niet. De Heere zegt, laat mij het dan doen. Hij is gewillig genoeg. En de begeerte is daar ook in de ziel gelegd. Om nu met mijn hele hart en met mijn hele ziel God lief te hebben, want hij is het zo waard. Hij is het zo waard. En dan komt het gebed, verenig mijn hart. Want dan ga je ontdekken dat dat aan de ene kant natuurlijk zo is, dat er begeerte is om God te dienen en lief te hebben en te vrezen. En aan de andere kant ga je ook ontdekken, en dat had je al ontdekt, dat er nog zoveel overgebleven is wat nou met die vrezen des Heren niet in overeenstemming is. Dus je hebt dat gedeelde hart. Wat Paulus ook ondervond, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Zo vind ik dan deze wet in mijn leden en die strijd tegen de wet van mijn gemoed. Er is een begeerte om heilig voor God te leven. Er is een begeerte om hem lief te hebben boven alles. En van ganser hart en van ganser ziel en van ganser gemoeden. En het volbrengen daarvan vind ik niet. De strijd van het gedeelde hart, vlees en geest tegen elkaar. En wie zal dat nou winnen? Iedere keer wint het vlees het weer. En daar kom je ook nooit bovenuit. En toen David dat ging inleven en toen Paulus dat ging inleven, toen zeiden ze, Heere, verenig mijn hart. Maak dat dat hart één zal zijn. Niet meer twee. Twee tegengestelde beginselen in één hart. Maar brengt u ze nu eens tot een eenheid. Zodat het goede dat ik wil, ik dat ook met de daad mag doen. En het kwade dat ik niet wil, ik er inderdaad bij wegblijf. Een verdeeld hart, dat wordt het kruis in het leven van iemand die oprecht gemaakt is. O ja, hij kan een hele hoop dingen hebben die hem als een kruis op zijn schouders drukken. Hij kan ook heel wat rampen en wederwaardigheden moeten meemaken en dat kan zijn leven ook bezwaren. Maar het kruis in het leven van iemand die een teer gemoed gekregen heeft, die oprecht van hart geworden is. Het kruis is, Heere, ik heb zo'n dubbel hart. Ik ben zo verdeeld. U zegt dat ik u zal lief hebben van ganser harte. Ik heb u wel lief, o God, maar van ganser harte, dat durf ik niet te zeggen. Zo goed als Petrus het ook niet durfde te zeggen. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij echt liever dan deze? Heb je mij echt lief met een gave, met een volmaakte liefde? En Petrus zei, Heere, u weet dat ik van u houd. Zo hoog kon hij niet klimmen. Zo hoog kon hij niet reiken. Hij had wel de keus gedaan. En dat was ook wel oprecht. Maar wat komt hij verder nog tegen in zijn leven? En wat drukt hem weer neer? En wat maakt hem soms moedeloos? En wat maakt hem onvrijmoedig om de Heere echt te betuigen? Ik, u heet dat ik u lief heb met een gave, met een zuivere liefde. Wel, hij hoeft niet al lang terug te gaan in zijn geheugen en dan ligt daar die zonde. Ik ken die mens niet. En als die zonde er niet lag, lag er wel een andere zonde. En de moed wordt ons benomen om te zeggen, Heere, met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel heb ik u lief. Nee, nee, dat durf je niet. En toch, met minder mag het niet. En dat voelt de ziel ook. Wat dan? Heere, verenig mijn hart. dat het nou echt, echt alleen naar u zou uitgaan. En dat komt ook nog. Alleen zal dat pas zijn als de oude mens afgestorven is. En als de volmaaktheid gekomen is. Hier lig ik altijd maar weer zo ondersteboven. En al zou ik het ook graag anders willen. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Zo verzucht de apostel. Komen ze er dan nooit bovenuit? Jawel. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Het komt toch goed met dat hart van Gods kind. Amen. Psalm 86, het derde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Laten we samen danken. Barmhartige, genadige God, wij danken u voor uw woord. Ook van vanavond, we mochten het horen, Heere, hoe belangrijk ons hart is, maar ook hoe verdorven ons hart is. En ook het wonder dat gij zo'n hart wilt hebben. En dat u voor zulke harten wilt zorgen. Heere, wij bidden van u dat gij het woord dat we gehoord hebben, u ook zo wilt zegenen, dat veel gevonden mag worden in ons midden, Heere. Dat mensen die het hart moeten bewaken, tot de ontdekking komen dat ze het niet kunnen, en dan uw stem mogen horen en het mogen geven, het mogen kwijtraken en zichzelf zo mogen kwijtraken. Om ons helemaal aan u te verliezen, o God. Wij moeten het tenslotte door u alleen zalig worden. Wie zal het anders doen, zalig maken? Heere, gedenk ons in uw genade. We hebben de wet gehoord. Nu vanavond het laatste gebod. En het deugt alweer niet in ons leven. O God, vergeef ons onze zonden. En doe ons kennen die zaligmaker Jezus Christus. Die het gebod van God volmaakt gehouden heeft. En bij wie dat nooit gebeurd is. Dat er enige lust of gedachte tegen één van uw geboden in zijn hart is opgekomen. Die nooit anders gedaan en gewild en gedacht heeft dan datgene wat u de Heere wel behagelijk was. Deze volkomen zaligmaker, Heere, doe ons hem kennen. En doe ons de kracht, de vergevende, de verzoenende kracht van zijn bloed kennen. En de door hem verworven geest. Laat die ons een rein hart scheppen. En ons hart verenigen tot de vreze van uw naam. Gedenk ons, Heere, in alle dingen deze week. Breng ons ook in het midden van de week nog weer samen om uw hemelvaart, Heere Jezus, te gedenken. Zegen ons en vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het eerste vers. Laat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.